Amen. Wij gaan. Het is alweer deel 5, kom ik achter. Deel 5 van die serie, toxische relaties. Wow, wat een rollercoaster. En ook vandaag heb ik echt wel iets op mijn hart om met u te delen. En ik weet, als u deze boodschap pakt, als u dit gaat pakken, als u dit gaat begrijpen, als u dit gaat toepassen in uw leven, zou het wel eens kunnen zijn dat je hele leven totaal op zijn kop gaat staan. Amen. We gaan nou eens spreken, nadenken, stilstaan over twee dimensies. Twee dimensies die er zijn in toxische relaties. Er zijn twee dimensies en die ik wil gaan uitleggen, ook aan de hand gewoon van een Bijbelverhaal. Jezus met zijn discipelen op een donderdag vlak voordat hij zou gaan sterven. En God geeft ons als het ware gewoon een inkijkje. Een inkijkje in datgene wat er plaatsvond. Dus het is net alsof wij even mee mogen kijken op zo'n avond wat er dan plaatsvond. Hoe Jezus met zijn discipelen bij elkaar kwam. Ik ga even een beetje schuiven. Vindt u dat goed? Dan heb ik net iets meer ruimte. Dus God geeft ons een inkijkje. Een inkijkje in wat daar gebeurde op die donderdagavond. En ik ga dat voorlezen. En dat kunnen we vinden in Johannes 13. En daar staat boven: niet heersen, maar dienen. Jezus wist dat voor hem de tijd was gekomen. Dat wist hij. Sommige dingen weet je gewoon. Dat weet je, dat je weet, dat je weet. Hij wist dat het einde was gekomen. De tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Met andere woorden, er is dus ook nog een andere wereld waar je dan naartoe gaat. En hij zou teruggaan naar de Vader. Voor de dag van het paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. Zijn drijfveer was liefde. Maar tijdens dat paasfeest zou er heel veel gebeuren. Al zijn discipelen, al zijn vrienden zouden van hem wegrennen. Zouden hem in de steek laten. En zelfs één daarvan, die hij zelf had uitgekozen, Judas, zou hem verraden. En dan staat er als een tweede zin. En hij hield van hen, van hen allemaal. Want er staat geen komma behalve Judas. Nee, hij hield van hen allemaal tot aan het einde. En dan komt het volgende, vers 2 en 3. De duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Met andere woorden, daar is een proces geweest. Vanaf het begin had Jezus Judas ook uitgekozen. Blijkbaar was toen alles gewoon heel fijn, heel mooi, heel krachtig. Een geweldige, geweldige fijne peer. Maar in de tijd dat hij optrok met Jezus, veranderde iets in zijn hart en werd het een tegenstander van Jezus. Dus het gaat er niet zozeer om hoe je begint, maar hoe je eindigt. En Judas eindigde verkeerd vanwege de verkeerde keus die hij maakt. Die keuze heeft hij zelf gemaakt. Alleen, hij werd enorm beïnvloed door de vijand, door Satan, die aan het stoken was. Daar is dus iets gebeurd in de geestelijke wereld, waar Judas wellicht helemaal niet bij stilgestaan heeft. Iets wat hij niet zozeer heeft gemerkt, want de duivel zie je dus niet. Maar het staat wel in de Bijbel dat de duivel Judas heeft opgestookt. Dus daar was iets gebeurd, waardoor hij toxisch werd. En daarna komt dat gedeelte, dan gaan we niet allemaal lezen vanwege de tijd ook, dat Jezus wilde een daad stellen en hij trok een schort om. Of hij deed een schort om en hij ging toen al die discipelen hun voeten wassen om hen te leren dat hij als koning niet beroerd was om zelfs vieze voeten te wassen. Waarin Petrus helemaal in paniek raakte, dacht van ja, maar dit kan toch helemaal niet. Hoe kan u als de Zoon van God mijn voeten wassen? Dat is toch de omgekeerde wereld? Maar dat liet iets zien van de houding van Jezus. Het gaat niet om te heersen, maar om te dienen. En Petrus, lastig als hij was, was een lastig mannetje. En hij zegt, ja, maar Heer, moet u mijn voeten wassen? En toen zegt Jezus tegen hem, ja, misschien begrijp je nu nog niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Later zul je het pas begrijpen. En dat was de zorg van Jezus, word ik wel begrepen? Want de discipelen begrepen hem niet altijd. En de enige manier om een persoon beter en goed te begrijpen, is als je die persoon kent. Als je een persoon niet kent, zul je die persoon ook niet goed begrijpen. Als jij je echtgenoot niet goed kent, zul je hem ook niet begrijpen. Als jij je kind niet goed kent, zul je je kind ook niet begrijpen. En op het moment dat je elkaar niet begrijpt, ga je elkaar pijn doen. En dat was bij Jezus ook wel een zorg. Nu begrijp je nog niet wat ik doe, maar later zul je het gelukkig wel begrijpen. En dat, nou, we kennen dat, de houding ook van Petrus. Hij ging op een gegeven moment, nou, was me dan maar helemaal. Nou ja, zegt Jezus, dat is ook niet de bedoeling. Je voeten zijn voldoende. En hij wil hun dus ook leren om elkaars voeten te wassen. Dan gaan we naar vers 21. Toen Jezus deze dingen allemaal had gezegd over dat niet heersen maar dienen, toen gebeurde er iets. En ik heb daar vorige keer ook heel even over bij stilgestaan, maar ik ga dat verder nu uitwerken. Want er gebeurde iets, niet in zijn lichaam in eerste plaats, en ook niet in zijn ziel in eerste plaats, maar in de eerste plaats gebeurde er iets in zijn geest. Want wij zijn met elkaar geest, ziel, lichaam. Er gebeurde iets in zijn geest. Want er staat in de HSV-vertaling, zijn geest raakte in beroering. In zijn geest gebeurde iets en hij getuigde en zei, voorwaar, dat zei hij gewoon in de groep, waar iedereen dus bij was, inclusief Judas, omdat er iets in zijn geest gebeurde. En hij zei, voorwaar, ik zeg je, één van jullie zal mij verraden. Boom! Dat was een bom. Een bom dat werd gewoon patboom gelegd in hun midden. Eén van jullie zal mij verraden nadat hij een download had gekregen in zijn geest. Nou, dat was wat zeg. De leerlingen die keken ook aan. Onzeker over wie hij het had. Over wie heeft hij het nou? Jezus, zijn beste vriend. Wie was dat? Johannes. Die zat vlak naast Jezus aan tafel. Met andere woorden, Jezus had dus binnen die groep ook nog een beste vriend. Een beste vriend. Dat was dus Johannes. En Simon Petrus, weer Simon Petrus, wat een mannetje. Die stoot Johannes aan en zegt, hey Johannes. Want Jezus zei verder helemaal niks. Hij zei alleen, hij dropte die bom, maar hij zei verder helemaal niks. En Petrus, was hij nieuwsgierig of was hij belangstellend? Hij wilde in ieder geval gewoon weten. Johannes. En hij stoot hem aan. Vraag eens aan Jezus. Wie is het? Wie is die snitch? Wie is die verrader? De leerling boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg hem, Heer, wie bedoelt u? En Jezus antwoordde, ik bedoel de man aan wie ik dit stuk brood geef nadat ik het ingedoopt heb. En hij doopte een stuk brood in de saus en gaf het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Toen Judas dit stuk brood aanpakte, kwam de duivel in hem. Toen gebeurde iets. De duivel was nog niet in hem, daarvoor. De duivel was alleen om aan het stoken. Maar dit was het moment toen geopenbaard werd wat wie Judas werkelijk was. Want aan de buitenkant was het allemaal niet zin. Maar toen het duidelijk werd wie hij werkelijk was. Bam! Kwam de duivel in hem. En werd hij bezet gebied. En Judas pakte dat stukje brood aan. En Jezus zei tegen hem. Ga maar gauw doen wat je moet gaan doen. Maar niemand van de anderen aan de tafel begreep waarom hij dat zei. Opnieuw begrepen ze hem niets.
Maar ze dachten dat Jezus bedoelde dat Jezus iets moest gaan kopen, wat ze voor het feest nodig hadden. Of dat hij iets aan de arme mensen moest gaan geven. Dat dachten ze omdat Judas altijd het geld bewaarde. Hij was namelijk de penningmeester. En we weten ook allemaal dat in het beheren van de centjes, er was gewoon een pot met geld die Judas beheerde. En Judas nam uit dat potje. Hij was een dief. Hij was een dief. En Judas pakte het stukje brood aan en vertrok onmiddellijk. Het was inmiddels nacht. Dit mogen wij dus nu zien. Hè? Van een afstandje kijken we ernaar. En het bijzondere is dat als je iets van een afstand mag observeren, dan zie je dingen die vaak degene die in die situatie zit niet zien. Van een afstand is het soms veel makkelijker te oordelen en te beoordelen. Oh, maar dat had ik al lang gezien. Dus wij kunnen van buiten naar binnen kijken en we kunnen constateren wat hier dan allemaal gebeurde. Maar op het moment dat je in die situatie zelf zit, is het soms zo moeilijk om te onderscheiden wat er werkelijk aan de hand is. En dat komt omdat je er emotioneel bij betrokken bent. Je ziel is helemaal daarin betrokken en daarin heb je ook vaak een verantwoordelijkheid. En op de een of andere manier zorgt dat ervoor dat je heel lastig de dingen kan onderscheiden omdat je er middenin zit. De discipelen hadden niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand was. Ze zagen het niet. Ze wisten het niet. En er waren allemaal natuurlijk, het zijn vrienden, want Jezus zegt, het zijn allemaal mijn vrienden, 12 vrienden die Jezus zelf had uitgekozen. Dus dat was een dynamiek in die groep. En dan komen we er ook achter dat in die groep, in de relaties die er waren, het was af en toe soms ook niet zo. Ja, het was gewoon, we hadden ook gewoon een beetje ruzie. Er zitten gewoon ook moeilijke mensen in dat team van Jezus. Gewoon moeilijke mensen, lastige mensen. Petrus was geen makkelijk mannetje. Hij kon soms irritant zijn. Impulsief. Dan zit je met elkaar in de boot en dan ziet hij Jezus lopen. En dan wil hij op dat water lopen. Oh. Ja, wij zeggen, oh geweldig, we moeten wandelen. Maar hij deed het wel. Het was een bepaalde houding, deze man. En dan nou, in de tuin van de Gethsemane. Wat gebeurde er toen Judas, als die verrader eraan kwam? Wat deed Petrus? Hop, gelijk dat zwaard trekken en hij sloeg erop los. Dat was Petrus, impulsief en driftig. Een moeilijk lastig mannetje. Maar zijn hart zat op de juiste plek. En dat was het verschil met een Judas. Judas kon je wellicht aan de buitenkant niet zien wie hij werkelijk was. Maar we hadden wel te maken met iemand in het team die uiteindelijk toxisch bleek te zijn. Want we hebben te maken gewoon met een imperfect. Wij met elkaar leven in een zondige wereld. En wij moeten met elkaar heel eerlijk constateren. Sommige mensen zijn gewoon lastig. Sommige mensen doen lastig. Sommige mensen zitten heel complex in elkaar. Kent u ze? Niet om je heen kijken hoor. En sommige mensen zijn gewoon heel erg lastig. Echt moeilijk. Je moet dan goed nadenken voordat je iets zegt. Want het kan heel verkeerd overkomen. Wil je helemaal niet, maar je moet dan gewoon. U kent ze, u begrijpt het. En dat hoeft helemaal nog niet toxisch te zijn. We moeten een goed onderscheid maken tussen wat toxisch is en wat niet toxisch. Want sommige mensen zijn gewoon lastig. Zoals dus Petrus en de andere discipelen. Die staan voor zo'n imperfecte wereld. Maar toxiciteit. Iemand die echt toxisch is. Hoe weet je en hoe merk je dat nou? Zo'n persoon ondermijnt alles. Het is destructief. Er gaat daadwerkelijk iets kapot. Het ondermijnt je fysiek. Je wordt er letterlijk gewoon ziek van. Het heeft een effect op je lichaam. Het heeft een effect op je emoties. Het is gewoon destructief, dat toxische. En daarom moeten we een onderscheid maken tussen iemand die gewoon een slechte dag heeft. Heeft hij wel eens een slechte dag? Dan hebben we gewoon wel eens een slechte dag. En dan lukt het gewoon niet. En dan zijn we geïrriteerd en zijn we gefrustreerd. Vaak niet op zondagochtend in de kerk. Maar juist wel op momenten dat niemand dan er is. En dan in het gezin en in het huwelijk of op je werk. Ja, dan zijn wij, dan kunnen we gewoon, vervelend. En dan kunnen we een slechte dag hebben. Maar het is anders als je een slecht hart hebt. Want op het moment dat iemand een slecht hart heeft, dan zijn al die dagen slecht. En dat is iets wat wij moeten gaan leren met elkaar. Wij willen elke vorm van toxiciteit uit de gemeente bannen. Dat ondermijnende, dat destructieve, dat geen deel uitmaakt van ons leven. En iedereen met wie we te maken hebben zegt van nee, wij gaan niet toestaan dat destructieve ingang kan krijgen. Terwijl we wel weten dat de vijand aan het stoken kan zijn. En ik wil u dan straks ook daarover iets meegeven. Waarvan ik weet, als we dat gaan pakken, dan gaat dat heel veel schelen. En nog even over de term Iscariot. Judas Iscariot. Iscariot was niet zijn achternaam. Net zoals Jezus Christus. Christus is niet zijn achternaam. Ik heet de Groot, dat is mijn achternaam. Maar Judas Iscariot, dat zou te maken kunnen hebben. We weten dat niet precies met 100% zekerheid. Maar het kan verwijzen naar een sekte die daar was in het zuiden van Israël. En dat waren Joodse zeloten. En deze zeloten stonden bekend om hun gewelddadige oppositie tegen de Romeinse overheersing. En zij maakten gebruik van dolken. Dolken. Om iemand te kunnen steken. Dolken. Dus Iscariot kan eigenlijk betekenen de dolkman. De daggerman. Moordenaar. Kan het ook wel betekenen. Dus toen mensen zagen dat Judas Iscariot deel uitmaakte van de groep van Jezus, zou het ook zo kunnen zijn dat men dus dacht van, die Judas Iscariot, ja, dat is de bodyguard. Dat is de bodyguard van Jezus. De bodyguard. Met andere woorden, aan de buitenkant dacht iedereen, dat is de bodyguard, hij is de penningmeester. Maar er gebeurde dus iets in het leven, in het hart van Judas, wat verborgen is gebleven 3 jaar lang. Niemand die het wist. Niemand die het aanvoelde. En dat allemaal terwijl Jezus ook Judas had uitgekozen. Met andere woorden, laten we alsjeblieft niet uitgaan, alleen maar niet afgaan op de buitenkant. Het gaat namelijk niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Want aan de buitenkant zag hij uit als een beschermer, maar aan de binnenkant was hij een verrader. En als we dit eventjes door gaan trekken, en dan kom ik bij die 2 dimensies. Er zijn dus 2 dimensies in relaties. In normale relaties, in lastige situaties en relaties, maar ook in toxische relaties. Want, en dat is de eerste dimensie. De eerste dimensie is de natuurlijke wereld. Daar zijn wij allemaal helemaal in doorkneed. Wij zijn helemaal bekend met die eerste dimensie, want wij leven namelijk in die natuurlijke wereld. Elke dag hebben wij te maken met andere mensen. En op het moment dat relaties lastig beginnen te worden, complex beginnen te worden, en het zelfs zodanig erg kan worden dat het toxisch gaat worden, dan normaal praten met elkaar lukt niet meer. Lukt niet meer. Je kan niet meer normaal met elkaar praten. Je bent niet meer voor reden vatbaar. Je kan eigenlijk niet meer een normaal gesprek voeren. De relatie is totaal verziekt. Het is totaal uit de hand gelopen. Daar is een angstcultuur, kan daar ontstaan. Vol dreigementen, manipulatie, intimidatie. De sfeer is om te snijden. Zeer explosief. En dat vindt allemaal plaats in de natuurlijke wereld. Ja, herkent u dat? Hebben we allemaal wel meegemaakt. Lastige situaties, op je werk, in de straat, in de familie, in een huwelijk, in het gezinsleven. Wow, wat kan de sfeer gespannen zijn? En, nou hebben wij dus gelezen met elkaar, blijkbaar is er tegelijkertijd ook een 2e dimensie. Waar jij en ik vaak gewoon helemaal geen rekening mee houden. Maar die er wel is. En dit is de eye-opener die ik je wil meegeven vandaag. Als je dit gaat pakken, als je dit gaat zien, gaat dat echt een totaal verschil maken in de relaties die er zijn. Want wij zijn vaak alleen maar bezig in die eerste dimensie. Dan zijn we aan het schelden en aan het roepen. En dan zijn we boos en dan zijn we gefrustreerd. En dan gaan we hier van binnen en dan word je soms letterlijk gewoon ziek daarvan. Omdat we dan voortdurend bezig zijn in die eerste dimensie. En dat heeft te maken met je ziel. Met je ziel. En met je lichaam. En dan vergeten we de tweede dimensie dat te maken heeft met jouw geest. Want wij betrekken vaak onze geest daar niet bij, want we zijn alleen maar bezig met onze ziel. Want daar doet het zeer. Daar doet het zeer. Want hoe werkt dat dan? De tweede dimensie, lieve mensen, en dat hebben we nu ook gelezen, daar is dus in de tweede dimensie, daar zijn krachten aan het werk. En dan kan je zeggen, dat geloof ik allemaal niet. Maar de Bijbel zegt dus daadwerkelijk, we hebben dat gezien dus nu in dit verhaal, dat Satan was aan het stoken. En het was zelfs zo op een gegeven moment dat de duivel binnen kon komen bij Judas. Omdat hij de verkeerde keuze had gemaakt. Dus daar is sowieso dus een geestelijke dimensie die dus daadwerkelijk plaatsvindt. En op het moment dat wij daar geen oog voor hebben, zijn wij letterlijk gewoon geestelijk blind en zien wij niet dat we dus een slachtoffer en een prooi zijn voor het rijk der duisternis. En de vijand heeft een field day. Die vindt het prachtig als dat allemaal gebeurt. Want de Bijbel zegt toch niet voor niets in Johannes 10 vers 10. De duivel die komt om 3 dingen te doen. Wat zegt hij in Johannes 10 vers 10? Hij komt om te stelen. Hij komt om te slachten. En hij komt om te verdelgen. Dat is wat hij aan het doen is. Maar het slinkste, dat is die sneaky snake. Je ziet het niet. Je weet gewoon niet op het moment dat je die ruzie hebt. Op het moment dat daar die woorden vallen. Je hebt het niet in de gaten. Dat Satan zit te stoken. Want dat heeft hij gedaan bij Judas. Je hebt het niet in de gaten. Je bent er namelijk niet mee bezig. Want je bent bezig met je ziel. Want hoe zat het ook alweer? We hebben een lichaam. En het lichaam bestaat uit 5 zintuigen. Hè? Dat is horen, zien, ruiken, proeven en raken. Dat is je lichaam. Op het moment dat je, als je lichaam het niet meer doet, dan kun je hier niet meer zijn, hier op aarde. De enige manier om hier op aarde te kunnen en te mogen zijn, legaal, is vanwege ons lichaam. Op het moment dat ons lichaam het niet meer doet, dan kunnen we ook hier niet meer blijven. Dat is het sterven. Maar we hebben dus ook een ziel. Wat zit er nou in die ziel ook alweer? Hoe was dat ook alweer? Dus je hebt een lichaam, dan is dat oké, die 5 zintuigen. Maar die ziel, wat zit er nou in? Je ziel, dat zijn je emoties. Je wil. En je gedachtenleven. De wil, de emoties en je gedachtenleven. Dat is daar waar je ziel. Maar dan je geest. Want we hebben ook een geest. Want de Bijbel zegt zelfs dat we moeten leren te wandelen in de geest. Maar hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Jouw geest. Kijk, je ziel heeft verbinding met mensen. Met je omgeving. Je lichaam heeft contact met het natuurlijke, de fysieke wereld. Je ziel heeft dus ook contact met de mens, de medemens. Daardoor kan je dus ook zielbanden hebben. Je zit vast aan die ander met je ziel. En daarnaast heb je dus ook je geest. Maar je geest, dat heeft dus connectie met de geestelijke wereld, met God. Je geloof, vertrouwen, aanbidding komt voort uit je geest. En wat doen wij vaak? Wij leven vanuit onze ziel. Wij leven vanuit onze gevoelens. Ik voel het gewoon. Ik voel gewoon dit en ik voel dat. Alleen God zegt, nee, wandel in de geest. Jouw ziel, dat zielse, dient onderworpen te zijn aan de geest die jij van God hebt gekregen. En het is belangrijk om dan als het ware van jouw geest de troonzaal te maken waar de Vader en Jezus op de troon zit. En vanuit je geest stuur jij je lichaam en jouw ziel aan. Dat is de volgorde. Alleen wij zijn zo veel bezig om vanuit de ziel te leven, dat we niet goed meer begrijpen wat God bedoeld heeft met de geest. Waardoor dit stukje, de tekst die we met elkaar hebben gelezen over dat Jezus die werd beroerd in zijn geest. Dus er gebeurt iets in de geest van Jezus. Zoals Grete hier staat te getuigen, daar was iets gebeurd in haar geest. En dat wordt dan zichtbaar in het natuurlijke. En 2 weken terug heb ik een definitie gegeven die ik toch nog eventjes goed wil herhalen. Want wat hebben we dan nodig? Wij hebben onderscheid nodig. Onderscheid. Hoe werkt dat dan, onderscheid? Ik heb een definitie opgeschreven en dat staat ook nu op het scherm. Ik praat over een Bijbels onderscheidingsvermogen. Een Bijbels inzicht. Hoe werkt dat? Het is een door God geïnspireerd vermogen. Het is iets dat God doet. God inspireert jou. God geeft jou dat vermogen om de ware aard van een persoon en ook van mogelijkheden te doorzien en te beoordelen. En op het moment dat je dat dan weet, daarin tot de meest wijze, verstandige keuze te komen die je in de wil van de Vader houdt. Dit is wat jij en ik nodig hebben. Geestelijk inzicht. Onderscheid. Heel belangrijk. Op het moment dat we dat niet hebben, gaan we soms totaal voor gaas. Het is belangrijk dat wij leren om mensen te benaderen en als het ware ook te scannen vanuit de geest en niet vanuit je ziel. Ook vanuit je ziel, maar niet alleen vanuit je ziel. Want je kan op een gegeven moment iemand tegenkomen. Wauw. Zo zeg hé. Die is knap. Die is mooi. Je ziel, emotie, je wil, je gedachten. Je ziet die persoon, je staat helemaal in vuur en vlam. Wow, je lichaam reageert erop. Hormonen die gieren door je lichaam. Oh, ik ben zo verliefd. Dat is een gevoel dat verliefd zijn. Kies je daarvoor? Kies je ervoor om verliefd te zijn? Nee, dat gebeurt gewoon. Je wordt gewoon verliefd op iemand. En gewoon zo, wow. Dat gebeurt. Daar kies je niet voor. Dat overkomt je. Er gebeurt iets in je ziel. En ook in je lichaam. Dat voel je. Je kan bijna niet meer eten. Hoe heet die dingen dan in je buik? Vlinders. Je kan geen hap meer door je keel krijgen, want je bent verliefd. Oh, zo. Je droomt. Je hele gedachten, je kan je niet meer concentreren. Want je hele gedachtenleven, die denkt maar aan één persoon. Aan die hunk. Aan dat stuk. Oh. Dat is allemaal ziels. Is dat goed? Tuurlijk. Heerlijk. Word heerlijk lekker verliefd. Alleen. Daar is niet alleen een eerste dimensie. Er is ook een tweede dimensie. En op het moment dat jij ervoor kiest om alleen maar vanuit de eerste dimensie jouw leven in te richten, ga jij af en toe flink op je neusje vallen. Want je hebt je geest ook nodig, waarin je dan op een gegeven moment zegt, want dat is op het moment dat je voor Jezus kiest, ontvang je een nieuwe geest. Je wordt wedergeboren. En Gods geest die komt in jou wonen. En wat moeten we dan leren? Om vanuit de geest te gaan leven. En dan zeg je eigenlijk tegen je ziel. En ook tegen je lichaam. Even wachten. Even dimmen. David heeft meerdere malen ook in zijn psalmen tegen zijn ziel gezegd. Ziel, nu even je mond houden. Nu even kappen. Nu even stoppen. Met andere woorden, vanuit je geest, want je leeft vanuit je geest naar je lichaam. Je moet wel luisteren naar je lichaam. En je moet luisteren naar je ziel. Heel belangrijk om daarnaar te luisteren, maar het mag niet bepalen de keuze die jij maakt. Dat is een groot verschil. Dus jouw geest, is op het moment dat je verliefd raakt. En ik denk, zo, want je bent al zo lang alleen. Je hebt al zo lang, je verlangt zo naar een maatje. En je ziet die tijd, die jaren, oh. Kijk, een man vinden of een vrouw vinden is niet zo moeilijk. Nee, dat is allemaal niet zo moeilijk. Vanuit de eerste mensen, lieve, komt allemaal wel goed. Dat lukt allemaal wel. Maar vanuit de geestelijke wereld, vanuit die tweede dimensie, heeft God blijkbaar dus ook nog iets te zeggen. En omdat wij wedergeboren zijn, want zeggen, Heer, wij willen uw wil doen. Laat uw wil geschieden. Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Heer, laat dus ook uw wil geschieden. Met andere woorden, je tapt in die geestelijke wereld. En je vraagt, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. Geef mij geloof, geef mij dat vertrouwen. Dat ik de juiste keuze ga maken, Heer, in het natuurlijke. Heer, ik wil u vanuit de geestelijke wereld betrekken in het natuurlijke. In mijn lichaam, in mijn emoties, in alles wie ik ben. Heer, help mij. En dan kan God tegen jou zeggen, drie dingen. Dan zegt hij misschien, ja. Dan ben je blij. Hij kan ook zeggen, nee. En hij kan ook zeggen, nog niet. Nog niet. Nog niet. Oké. Met andere woorden, dat is die dimensie die wij moeten gaan leren met elkaar. Oké, Heer, hoe werkt dat dan? Nou, het is net bijvoorbeeld, ik heb hier, want die denkt van, doet het allemaal uit zijn hoofd? Nee hoor. Hey, ik heb een tablet. Ik heb een tablet. En die functioneert prima. Alleen, ik heb hier geen wifi op. Ik heb geen wifi. Met andere woorden, ik kan heel veel doen met dit ding. Alleen, ik kan geen contact maken met het internet. En zo is het eigenlijk misschien ook wel met mensen die helemaal gefocust zijn op het hier en op het nu, op het fysieke, op de natuur, die eerste dimensie, de natuurlijke wereld. En die zijn niet verbonden met God. Ze zijn niet verbonden met die geestelijke wereld, ze hebben geen wifi. En wifi staat voor wie in fellowship is. Wie in fellowship is met de Vader. Met andere woorden, het is leuk, ik heb hier mijn preek op gemaakt. Maar dan op een gegeven moment, ik kan niet op het internet, dus ik moet naar huis. En op het moment dat ik thuis ben, dan is het ineens, ping. Ik heb connectie. En dat is iets wat is als het ware gebeurd. En het volgende. Ik vond het zo mooi toen ik dit zag. Ik ga dat met jullie delen. Daar staat dus in de Bijbel dat Jezus werd beroerd, hij kreeg in zijn geest gebeurde iets. Hè? Hij werd beroerd in zijn geest. Zijn geest kwam in beroering. Wat gebeurde er dus op dat moment? Jezus ontving op dat moment een download uit die tweede dimensie, uit die geestelijke wereld. En die informatie die Jezus ontving was niet beschikbaar. Die data, die informatie uit die geestelijke wereld was niet beschikbaar in de eerste dimensie. Want de discipelen hadden het niet in de gaten. Want zij zaten op het zielse. Terwijl Jezus daar zat en vanuit zijn geest ontving hij wat er daadwerkelijk aan de hand was met Judas. Hij ontving een download, hij ontving informatie die niet ter beschikking stond voor het verstand. Voor de gedachten, voor de emotie, voor de ziel. Maar wel voor de geest. Op het moment dat wij gaan wandelen in de geest, gaat God ons dingen laten zien. Gaat God ons dingen openbaren die voor het verstand niet beschikbaar zijn. Met andere woorden, wij zijn ook geestelijke wezens en God wil heel graag tot jou spreken en hij wil jou behoeden voor fouten. Hij wil jou behoeden voor zaken die op een gegeven moment down the line zouden kunnen gebeuren. Maar op het moment dat je alleen maar bezig bent in je ziel. Terwijl God je wil, tot je wil spreken en je wil waarschuwen. Waardoor er ook heel veel ellende jou bespaard kan blijven. Omdat God vanuit Gods geest tot jou spreekt. En jou informatie geeft. Openbaring geeft. En dat doet hij vanuit de geest. Wat dan doorsijpelt naar jouw ziel. Jouw gevoelsleven. En daarna zelfs ook naar je lichaam. Dit is wat jij moet leren. Dit is wat wij moeten leren met elkaar. Om gevoeliger te worden voor zijn geest. En Jezus kon als geen ander een duidelijk onderscheid maken tussen de mens en dat werd hem, wat hem werd aangedaan. Jezus bleef van Judas houden. Stel je voor dat jou dat overkomt. Jij krijgt ineens een download van de Heilige Geest. Die persoon die gaat een mes in jouw rug steken. Wat is jouw reactie? Wat doe jij met die informatie? Vanuit je vlees, vanuit je ziel, dan ga je opzeggen. Wat ben jij nou helemaal besuikerd? En je staat op. Deed Jezus dat? Het enige wat hij deed. Want die informatie werd hem gevraagd. Maar wie is het dan? Wie is het dan? En hij zei tegen Johannes. Luister. Ik ga het je laten zien. Ik ga het je vertellen. Ik laat je zien wie het is. En als het ware gaf Jezus Judas nog één keer die openbaring van wie hij werkelijk was. Want wat gaf Jezus aan Judas? Een stuk brood. Wie is het brood des levens? Nog één keer. Dus zonder... Jezus had op dat moment net ontvangen, jij bent die snitch. Jij gaat mij verraden, Judas. Daar kwam geen boosheid, daar kwam geen haat naar boven. Want hij is liefde. Oh, wat een kracht. Wat een power. Oh, dat wij op deze manier ook op Jezus mogen lijken. Dat wij met diezelfde houding naar de mensen die ons zoveel kwaad willen doen en hebben gedaan. Dat we zeggen, oké, ik geef jou een stuk brood. Ik geef jou Jezus, ik geef jou het brood des levens. En dat Jezus als het ware tegen Judas zegt, joh, maar neem mij nou aan. Ik ben het brood. En als je aan mij eet, zul je nooit meer hoeven te hongeren, want jij zit veel te veel met je hoofd bij die Romeinen. Ik ben een ander soort koning. Maar voordat hij dat gaf, deed Jezus nog iets meer. Hij pakte dat stukje brood, gaf hij gewoon een stuk brood, droog brood, een hop brood aan hem. Wat deed hij? Hij doopt hem eerst nog eens even lekker in die saus. Met andere woorden. Judas, ik geef je niet alleen een stuk droog brood. Nee, ik geef jou een stuk brood wat ondergedompeld is in de liefde. In de liefde en ik hou van je. En Jezus ook. Praten heeft geen zin meer. Op een gegeven moment weet je dat je op een punt komt dat praten geen zin meer heeft. Judas was te ver weg. Het was allemaal te toxisch geworden. En dan weet je op een gegeven moment ook, praten heeft geen zin meer. Ga maar gauw doen wat je moet doen. Want Jezus is in zijn achterhoofd, sommige dingen moeten gebeuren. Maar uiteindelijk, God bepaalt wat de uitkomst gaat zijn. Want God wist, ook al word ik straks verraden, ook al hang ik aan een kruis, ik blijf niet dood. Ik blijf niet dood, want op de derde dag zal ik opstaan uit de dood. En heb ik de overwinning over de dood behaald. Halleluja. Een ander punt. Waardoor je kon zien hoeveel Jezus van Judas hield. Dat moment in de tuin. Wat zou jij doen? Dan komt die verrader, die snit, die komt dan die tuin in binnenwandelen met al die soldaten. En hij komt gewoon op je aflopen, hè? Onbeschaamd. Hij komt gewoon op je aflopen. Hij komt gewoon. En dan geeft hij je nog eens een kus ook. Deed Jezus zijn gezicht omdraaien? Dat zou ik gedaan hebben, denk ik. Ik zou zeggen, ja, kom jij naar mij toe om mij een kus te geven? Jij verrader. Het zielse. Maar Jezus, die stond daar. En hij liet zich kussen. Hij liet zich verraden. Want daar was diep in zijn binnenste een onvoorwaardelijke liefde voor Jezus. Voor Judas. Omdat hij ook zag dat Judas een slachtoffer was geworden. Waardoor hij kon scheiden tussen iemand die hem kwaad deed en datgene wat er allemaal achter zat, ook vanuit de geestelijke wereld. Op het moment dat jij een stapje terug doet. Je doet een stapje terug. En je kan je even losmaken van het zielse, van al die emoties. En ik denk dat Jezus dat gedaan heeft. Hij nam afstand even van het zielse. Hij heeft er wel naar geluisterd. Natuurlijk, hij ervoer van alles, ook in zijn lichaam, ook in zijn... Hij heeft het allemaal doorstaan. Maar op sommige momenten nam hij even afstand. Om te observeren en om te kijken. Om te zien wat er werkelijk aan de hand was. Want op het moment dat er iets in de geestelijke wereld plaatsvindt, ga je daar op een andere manier mee om dan als er iets in de natuurlijke wereld plaatsvindt. Ook met mensen. Jezus bleef staan. Jezus bleef in de liefde. Hij liet zich niet verleiden door de verkeerde dingen te zeggen, door een verkeerde houding, waar hij dan later ook nog weer dan vergeving voor moest vragen. Maar Jezus heeft niet gezondigd. Dus je ziet hoe God, hoe Jezus zelf in een toxische relatie stand hield en de liefde bleef geven. Onvoorstelbaar hoe Jezus dat deed. En het volgende wat ook zo krachtig is, op het moment dat die openbaring daar plaatsvindt in jouw geest. Wat gebeurt er op het moment dat jij van tevoren weet dat er iets gebeuren gaat? Dat betekent je bent voorbereid. Je bent voorbereid. Jezus was voorbereid op wat er ging komen, waardoor de klap minder hard aankwam. Wij allemaal hebben klappen te incasseren. Botsautootjes. Ik weet niet eens of ze dat nog hebben. Botsautootjes. Wie heeft wel eens in een botsautootje gezeten? Leuk, hè, botsautootjes. Wat doe je met botsautootjes? Bam! Ik was er best wel goed in. Ja, ik vond het heel erg leuk. Met name vond ik het leuk als iemand dan in zo'n botsautootje zat en die was een beetje aan het kijken. Ik, die neem ik te pakken. En dan ging ik erop af. En dan gaf ik ook met die, ik zat op een bepaalde manier in die wagen dat ik veel kracht kon zetten. Op het moment dat ik hem dan bam! Ik heb een keer gehad, jongens. Er was iemand, er was ergens zo een beetje aan het sturen. En ik, zo, die raak ik even pakken. Totaal onverwachts, uit een dode hoek kwam ik aanrijden met een vaart. Boom! En die vrouw, de meisje, ik weet niet meer precies, maar die zag je uit die botsauto bij de vliegen. Oh, wat heb ik gelachen. Was niet helemaal christelijk. Maar wat leuk, was zo leuk, was zo leuk, was zo leuk. Want ik... She was taken by surprise. Ze zag de klap niet aankomen. Want ja, soms kwamen ze ook op mij af, maar dan zag ik ze aankomen. En dan zit ik me schrap. En dan konden ze me lekker niet pakken. Want dan deed ik wel eventjes, ja, ik voel het wel. Het was wel even een klap. Maar ik zag hem aankomen. Ik was voorbereid. Nou, dat is waar we het over hebben. Gods geest in jou kan jou voorbereiden op de klappen die gaan komen. Maar op het moment dat je niet leeft, ook vanuit de geest, ben je niet voorbereid op de klappen die zeker gaan komen. Wij allemaal hebben te maken met klappen die we gaan incasseren. Iedereen, niemand uitgezonderd. Maar jij bepaalt. Door te wandelen in de geest, dat je open staat voor ook Heer, ik heb u nodig, ik heb die wijsheid nodig. Heer, help mij om de klappen te kunnen opvangen. Dus op het moment dat het komt, ben ik voorbereid. En zal ik minder ziels en vanuit mijn vlees gaan reageren. Want soms is het heel erg lekker om uit het vlees te reageren. Oh, heerlijk, hè? Oh, ik vind dat zo heerlijk. Oh, het liefst als ik mezelf echt zou... Oh, heerlijk, even lekker in het vlees. Even iemand lekker kunnen uitschelden. Oeh, heerlijk. Nee, maar je weet, nee, dat mag ik niet. Toch? Vier, en dan ga ik mee afsluiten. Oh, het is, oh jongens, oh. Ja. Heel kort. Geef je nog 5 minuten? Ja? Want hoe ontwikkel en vergroot ik nou mijn geestelijk vermogen? Maar hoe doe ik dat nou? Je zegt wel, ja Patrick, je moet gaan wandelen in de geest. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe werkt dat dan? Heel kort. Allereerst begint het met een bewustwording. Het is zo. Er is een eerste en er is een tweede dimensie. Het is zo dat de vijand aan het stoken is. Ook bij jou. Ook in jouw huwelijk. Ook in de opvoeding van jouw kinderen. Ook op jouw werk. Hij is aan het stoken. Zo werkt de geestelijke wereld. Hij komt om te stelen, te slechten, te verdelgen. Dat is zijn natuur en jij bent zijn doelwit. Dat is gewoon zo. Ja? Die bewustwording. Vervolgens komt daar dat tweede en daar komt een soort aha-moment. Aha, nu snap ik. Ik ga herkennen de demonische werking die plaatsvindt in de relaties in mijn omgeving. Ik ga ineens ontdekken, oh, dat is angst. Daar is verbaal geweld. Daar is het opzetten van mensen tegen elkaar. Daar is die explosieve boosheid. Ineens ga ik herkennen een patroon van wat er dus plaatsvindt. En ik denk van, dat ik dat niet eerder heb gezien. Die bewustwording en daarna de herkenning. En als er dan een herkenning is, dan moet je het ook gaan erkennen. Na herkenning komt erkenning. Erkenning. Ik ga dus daarna er wat mee doen. Ik kom in actie en vervolgens als laatste ga ik mezelf ontwikkelen in de vaardigheden die ik nodig heb om te functioneren, te kunnen functioneren in de eerste dimensie. Maar tevens ook in de geestelijke dimensie, in die tweede dimensie. Ik moet dat leren. Zoals je je lichaam kan ontwikkelen. Vorige week, toen ik jarig was, kreeg ik van een man kreeg een huk. Ik kreeg hem van de huk en dacht van zo, die is gespierd. Zo, die is gespierd zeg. Ik voelde de spierballen. Die heeft een krachttraining gedaan. Nee, niet? Wat? En dan zegt ze, nee Patrick, jij ziet er prima uit. Is goed zo. Dat is goed zo. Alleen je buikje. Maar we kunnen ons dan helemaal hebben, want je lichaam kan je dus ontwikkelen. Door krachttraining. Jouw ziel heeft ook ontwikkeling nodig. Hoe je met je emoties omgaat. Hoe je je gedachten onder de heerschappij van Jezus brengt. Romeinen 12 vers 1 wordt vernieuwd wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat heeft wel met je ziel te maken, maar dus ook je geest. Je geest, dat moet je ook ontwikkelen. En dat is door je relatie met Jezus. Door op te trekken met Jezus. En hem te vragen van, Heer, ik ga van de troon af. En ik wil dat u op mijn troon, dat u op de troon van mijn huis, van mij gaat zitten. In de troonkamer en van mijn hart. Dat u daar gaat zitten. En dat u door mij heen gaat werken en gaat spreken. Ik wil mijn leven brengen onder uw heerschappij. Dat uw wil mijn wil zal gaan zijn. Ik onderwerp mijn wil aan die van u. Heer, leer mij gevoelig te worden. Dat is een proces. Dat is geen quick fix. Even weer als voorbeeld Greta. Dat is niet zomaar even komen aanwaaien. Dat is een proces van jaren. God wil jou meenemen. En wil jou leren te luisteren naar wat de geest van God tot de gemeente te zeggen heeft. Wat God tot jou te zeggen heeft. Daar kan je in trainen. En dan kan je met elkaar, kunnen we daarin getraind worden. Om de stem, het profetische woord, het nu-woord van God te ontvangen voor vandaag de dag. En dat ontvang je in je geest. En dat sijpelt dan daarna ook weer door naar je ziel en je lichaam. Waardoor je hele wezen daarin ook meegaat. Ontwikkel die vaardigheden. Sociaal en geestelijk. En nu ga ik stoppen, want het is echt tijd. Helpt dit? Helpt dit? Ja. Het helpt mij enorm. Het helpt mij enorm. Om elke keer opnieuw te zeggen, Heer, maar wat zegt uw geest? Heer, ik wil niet vanuit mijn ziel reageren. Heer, dank u wel dat ik ook een geest heb ontvangen. Dat Gods geest, uw geest, in mij werkt. Dat ik van u mag ontvangen. Dat ik van u mag verstaan. Dat u mij klaarmaakt, voorbereidt voor de dingen die gaan komen. Heer, want ik behoor u toe. Ik ben gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus. Ik behoor u toe. Leer mij, Heer, om mijn geest te ontwikkelen. Opdat ik het vermogen ga ontvangen om de ware aard van de persoon met wie ik te maken heb op mijn werk. In de familie. Dat ik de ware aard van die persoon mag ontdekken. Dat ik me niet zomaar ga committen aan een persoon die een slecht hart heeft. Dus ook over tijd kan iemand veranderen. Judas begon goed. Maar na een verloop van tijd. Judas heeft een kans gekregen. Hij heeft dezelfde boodschap gehoord als alle andere discipelen. Maar hij heeft de verkeerde keuzes gemaakt. Met andere woorden, jij kan ook beginnen met een relatie. En na een verloop van tijd begint die ander te veranderen. Ook ik heb dit letterlijk meegemaakt. Ik was een hele goede vriend, maar na een verloop van tijd ging hij veranderen en werd hij mijn tegenstander. Hij keerde zich tegen mij. Want wij denken soms, als het goed begint, eindigt het ook altijd goed. Soms wel, maar er zijn ook mensen die in de loop van de tijd gaan veranderen en daarin de verkeerde keuzes maken, waardoor zodanig veranderen, waardoor ze tegenover je komen te staan. Want nogmaals, de kwaliteit van de keuze die jij maakt bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Welke keuzes maak je? Want de kwaliteit van de keuzes die je elke dag weer opnieuw maakt en maakt en maakt, bepaalt de kwaliteit van je leven. Zullen we met elkaar gaan staan?